Hi, voordat je aan deze podcast begint, nog even dit. Ik ben Corine Kolen en samen met Mona de Brouwer en de Volkskrant maak ik een nieuwe podcast, genaamd Moderne Liefde. In de 18 jaar dat ik schrijf over de liefde heb ik die enorm zien veranderen. En in deze podcast hoor je daarom elke twee weken het verhaal van iemands persoonlijke zoektocht naar liefde en vriendschap. Abonneer je nu in je podcast-app. Dankjewel.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik een dag geleden heb opgenomen. Mijn gast komt uit de beroemde acteursfamilie Reumer. Kinderen van Piet Reumer en kleinkinderen ook inmiddels. De beroemde acteur die op het laatst van zijn leven furore maakte in de tv-serie Baantje, waarin hij regisseur de kok speelde. Een serie die bedacht is door zijn zoon, door mijn gast, die tevens producent was van die serie en die ook afleveringen schreef en nog altijd ook Baantje boeken schrijft. Naast dat hij thriller-auteur is, schrijft hij twee keer per jaar, sinds Appie Baantje is overleden, een nieuwe aflevering in de Baantje-reeks over regisseur de kok en zijn compaan Fledder. Luister naar mijn interview met tv-producent, schrijver en acteur Peter Reumer. Peter, goedemiddag.
Goedemiddag, Gijs.
Ik heb hier twee boeken van je voor mijn neus.
Ja.
Vervullen ze je met trots?
Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, het ene is een baantjeboek, het nieuwste baantjeboek wat net uitgekomen is. De Eenzame Dood, nummer 89. Ja, dat is... die serie heb ik op een gegeven moment op verzoek van de uitgever overgenomen. Een eerste deeltje, omdat ik het was mijn plan om spannende boeken te gaan schrijven na mijn Endemol-periode. Dat wilde ik al heel lang. En ik heb niet...
Je Endemol-periode, toen je bij Endemol had gewerkt.
Ik heb 20 jaar ben ik producent geweest bij Endemol. Ja. En dat was mijn tweede carrière. En toen dacht ik van, het wordt tijd op een gegeven moment op te stappen. Ik moet wat anders gaan doen. En het is altijd het schrijven van spannende boekjes geweest. En toen kreeg ik ik had al een contract met die uitgever voor iets anders. En die vroeg toen, wil jij niet proberen om zo'n, Appie was dood, hè, om zo'n baantje te schrijven?
Ja.
Nou, dacht ik, dan kom ik er lekker in. En dat heb ik toen gedaan. En dat beviel eigenlijk, ik vond het leuk. En het beviel de lezer heel erg. Er zijn er heel veel van verkocht. En toen dacht ik, ja, dan schrijf ik er nog een.
Ja.
En uiteindelijk moet ik eerlijk zeggen, onder mijn... De fundamenten onder mijn schrijverscarrière zijn de boeken van Baantje. Want dat is eigenlijk het enige wat verkoopt. Daarnaast ligt een meesterstuk. Dat is mijn nieuwste boek. Uitgekomen in januari, een beetje in de coronatijd, maar toch aardig gedaan. Veel goede...
En nu schaam ik dat ik Baantje wel heb gelezen en het meesterstuk niet.
Ja, nee, weet je, maar dat is fijn, want dan kun je dan lekker straks gaan lezen.
Ja, ja.
Dan kun je zelf bedenken of dat...
En als je Baantje schrijft, breng je jezelf dan in een Baantje-mood, een Baantje-stemming?
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou, in het begin deed nou, nu zet ik een knopje aan.
Ja.
Maar in het begin was het wel zo dat ik, dan nam ik zo'n boek die wat geschreven was door Appie Baantje.
Ja.
En dan ging ik even een kwartiertje in lezen, om toch weer in dat vocabulaire en ding eigen te maken. Inmiddels heb ik het zo naar mijn eigen hand gezet dat de mensen denken dat ze hetzelfde lezen als wat Baantje schreef. Maar het is natuurlijk Peter Reumer.
Inmiddels is het anders.
Ja.
Ja. Maar het is wel die lekkere, abollige Amsterdamse sfeer.
Zeker.
Ja, waarin een jonge vrouw niet als huisarts wordt herkend.
Ja.
Ja. En wanneer de vrouw van de kok zich haar hele leven in haar lot heeft geschikt als echtgenote van haar man.
Ja.
En nooit te veel had geëist met haar vuist op tafel. Nou, die hele sfeer.
Ja.
En de Jordaan en alles. Ja, die walmt er zo lekker van af.
Ja.
En ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk heel prettig vond.
Kijk, zie je nou?
Ja.
Het is, nou, dat hoor ik graag.
Ja.
Ja, nee, maar ik denk altijd, er wordt vaak tegen mij gezegd dat vrouwen, mannen is of zo, die hele reeks hebben. Maar het is mij... Inmiddels duidelijk geworden dat ook jonge mensen lezen het. Het is voor jonge mensen die de overstap maken naar de middelbare school bijvoorbeeld. een fijn instapmodelletje. Dat lezen ook wel leuker zijn, dat het niet lang hoeft te duren. Je hebt het boekje in, wat is het, 2-3 uur uit, ja. En dan weet je al klaar.
Ja, dan heb je is er een moord opgelost.
Dan heb je iets meegemaakt, ja. En een beetje gelachen misschien. En, ja. Weet je zo. En een beetje, ja, die sfeer die wel aangenaam is uit de jaren 70 of zo van Amsterdam.
Dat, ja, dat precies. Soort, ja, en dat vind je zelf ook prettig om je daarin in te verplaatsen in die sfeer?
Ik vind het ook heel prettig om daar af en toe uit te mogen.
Snap ik, ja. Als het dag in dag uit zou zijn.
Ja.
En je was natuurlijk ook producent van de tv-serie Baantje, ja. Waarin je vader de kok de hoofdrol speelde. Ja. Had je toen ook veel contact met Baantje zelf? Met Appie,
nee,
Baantje? Die leefde toen nog wel, toch?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, nee. Kijk, Appie was heel tevreden, want als er één iemand heeft geprofiteerd... Nee, heel veel mensen hebben geprofiteerd, maar financieel gezien heeft hij het heel goed gedaan... Het is zo grappig. John de Mol, met wie ik natuurlijk lang heb samengewerkt, of dat, bij wie ik heel hoog in,
ja.
Zowel als financieel slimme man,
ja.
als bijna visionaire televisiemaker. Echt, hij heeft dingen bedacht die in de hele wereld niet bedacht zijn en in de hele wereld gewerkt hebben. Maar hier heeft hij een klein foutje gemaakt. Hij dacht, oh ja, ik kan me aanzetten met het idee van een baantje en. Oh ja, ja, ja. Boekjes. En ik had het al verkocht, eigenlijk in RTL. Toen heeft hij een afspraak gemaakt met Baantje. Maar hij dacht, nou, dat doen we een seizoen en dan doen we weer wat anders. Dus hij dacht, doe het slim. Ik doe, kijk, zei hij, ik betaal nu niet veel. Maar bij een volgende seizoen komt er wat bovenop. En dan komt er weer wat bovenop. Dus een omgekeerde staffel eigenlijk. Meestal, ja. Krijg je eerst wat meer. En bij, ja. Een tweede keer, dat is eigenlijk de normale staffel. Dus hij deed het andersom. Maar dit was zo'n succes dat seizoen na seizoen kwamen daar weer 10%, 15%, 20% bovenop. We konden het niet meer betalen.
Voor het gebruik van de personages en de naam moest er elk seizoen meer betaald worden. Maar de serie was zo'n succes dat dan toch maar de poeplap werd getrokken.
Zeker.
Ja,
ja, ja, ja, dat moet je.
Ja.
Weet je
wel. En wat was die Baantje voor man?
Nou, kijk, ik denk dat... ik heb het dus niet heel goed gekend. Ik ben bij hem geweest om te vragen, mag ik het doen? Ik had het idee gekregen en ik had het eigenlijk al verkocht. En ik had het ook John al lekker gemaakt. Dus iedereen dacht van, nou, oké. En toen dacht ik moet toch eens zo'n boekje gaan lezen.
Ja.
Ik had dat nooit gelezen.
Oh, je had nooit gelezen?
Nee. Ik dacht alleen, ja, we hebben Sherlock Holmes en in Engeland. We hebben, de commissaris en zelfs een hond in Duitsland. We hebben Maigret. Wij hebben niemand. Laat ik een nationale politieman bedenken. Dat werd hij, maar ik heb dus de kok. Maar ik heb dat niet gelezen. Toen ben ik het gaan lezen, 2 boekjes gekocht, op de bank gaan liggen in het weekend. Toen ben ik met Lazarus geschrokken. Ik dacht, dat kan helemaal nooit, want hij deed 4 moorden en noem het allemaal maar op. En allerlei mensen. En op een gegeven moment...
Zou ik zeggen, hele basale, dramatische regels, die begrepen Appie, die volgden Appie Baantje niet.
Waarom zou je ze volgen? Hij schreef zijn boekjes en hij tikte voor de Mallemoes kont weg.
En ze werden gretig verkocht.
Natuurlijk.
Ja.
Maar hij wist niet altijd hoe het afliep. Dus dat bedacht hij dan zo.
Gaandeweg.
Zijn uitgaan. Ja, en dan moest hij wel eens omwegen maken om daar te komen. Dat je denkt, dat is gewoon in een scenario niet te doen. Dus toen ben ik naar hem toegegaan. Toen heb ik gezegd, weet je, je boeken zijn voor televisie te ingewikkeld. Dat horen schrijvers graag.
Ja.
Verder geen uitleg gegeven.
Nee.
Dus ik wil graag je hoofdpersonen leasen. En nou, dat voelt hij goed.
Ja.
En daarna heeft hij alleen maar gelachen en is alleen maar tevreden geweest.
Ja, en elk jaar heeft hij elk jaar die staffel zien stijgen.
Zeker, en de dvd's en de buitenlandse verkoop en noem het allemaal.
Ja, en neem ik aan ook die boekjes die elke keer weer...
En 30% meer boeken verkocht.
In de aandacht bleven daardoor.
Boeken, hij verkocht 100.000 boeken per jaar.
Ja. Was het voor jou een feest om te maken, die serie?
Een enorm feest.
Was het ook een eerbetoon aan je vader?
Nee.
Nee?
Totaal niet. Nee, ik heb mijn hand in het haar gezeten. Het allerbelangrijkste, wat besefte ik mij. Er waren al, hij verkocht al 200.000 van die boeken per jaar. Zoiets dergelijks. Dus heel veel lezers, die wisten wie de kok was. Hij stond ook zelf voor op de foto altijd.
Baantje,
ja,
met dat hoedje.
De kok, zijn de kok, dat was Appie Baantje.
Ja.
Een beetje een Bourgondier, een beetje zelf ingenomen man... Met een spreukje uit het, iets van de Bijbel erbij. En een beetje zo'n... dat is zijn de kok. Mijn de kok is meer mijn vader. Een beetje chagrijnige oude Amsterdammer die slim genoeg dingen oplost.
Ja.
Um,
Of het een eerbetoon was aan je vader, vroeg ik die serie. Dus toen dacht helemaal
ik,
niet.
Ik moet wel zorgen, nee, ik moet wel zorgen dat, dat degene die die rol gaat spelen overeenkomt met de kok die de mensen in hun hoofd hebben.
Ja.
Weet je wel? Want anders wijzen ze hem gewoon af. Dan denken ze, nee, mijn de kok is de kok en dat is een nabank de kok en ik wil dat gewoon niet. Dus heel het Nederlandse bestand, iedereen tot in het Rijk de Gooi is langs geweest en afgewezen. Want dat was het gewoon niet. Dus ik zat met de handen in mijn haar. En toen kwam ik op een dag thuis. En het is echt een, ik heb het vaker verteld, het is een waar verhaal. En ik keek op de bank en ik dacht, oh kut. Weet je wel, zet hier maar een hoedje op. Doe mijn jas aan.
En hij is het.
En hij zit er gewoon.
Ja.
En dat bleek ook zo.
Ja.
En dat was vanaf moment één.
Hij was gemaakt voor die rol.
Spot on.
Ja. Ja. Maar je had het gewoon niet, iets in jou wilde het niet zien dat hij het was. Want nou, je hebt die hele castingronde gehad.
Ik had geen zin om weer met mijn vader te gaan werken.
Nee.
Dat had ik al eerder gedaan. En het is gewoon geen pretje.
Waarom niet?
Nou, het was geen gemakkelijke man, hè. En het interesseerde hem niet of hij nou zijn zoon of een ander was. Kijk, repeteren vroeger, en zeker bij televisie. Ik heb een serie met hem gemaakt, hè, Kip en Dij. Ik heb eigenlijk sterker een zakelijke band met mijn vader gehad dan emotionele banden, zou ik maar zeggen. Ik heb heel veel met mijn vader gewerkt. En hij kon zo lastig zijn, man. En ook gewoon tegenwerken en traineren. En uiteindelijk leefde hij wel. Leverde hij wel. Maar ik... het is niet, het is, kijk, als je met een acteur werkt waar je verder niks mee te maken hebt, dan kun je zeggen, weet je wat jij doet, flikker lekker op. Weet je wel, als je het niet bevalt, man, ga ergens anders zitten, niet bij mij. Dat doe je bij je vader niet. Dus ik vond het lastig om hem te corrigeren. En mijn broer heeft hem één keer een toneelstuk geregisseerd, Han. In, god weet het ook weer, dat Noorse toneelstuk. Over die familie met die vader. Kom er zo wel op.
Ja.
Ah, en Han, ik dacht op een gegeven moment, het is goed, ik buig wel even, zo weet ik veel. Han, niets, die ging die strijd aan. Die heeft uiteindelijk ook wel gewonnen, maar het heeft ook jaren van zijn leven gekost, weet je wel. Het was gewoon niet gemakkelijk.
Maar jij had dus een wezenlijk andere benadering van je vader dan je broer Han.
Ja.
Want Han is, die buigt niet.
Nee.
En jij was bereid om gewoon, als het nodig was, mee te vinden.
Beetje mee te bewegen, ja.
Maar hij was dus eigenlijk best wel een moeilijke man om een warme emotionele band mee te hebben. Tegelijkertijd zijn jullie, in ieder geval een groot deel van jullie als broers, zijn allemaal in die theaterwereld ook terechtgekomen. Ook nog dus met heel veel met hem gewerkt.
Ja.
Dus er was ook altijd wel een soort reiken naar hem. Het was niet dat jullie nou keihard van hem hebben afgekeerd.
Vesten, dat was een stuk waar.
Vesten. Ja.
Nee. Nee, zeker niet. Het kwam zo te pas. Kijk, hij was natuurlijk wel een enorme veelzijdige acteur. En hij had voor het publiek een enorme likability. En hij deed Vesten in zijn de kokperiode. En Han deed dat met zijn...
Dat is dat cabaret, gezelschap.
De ploeg.
Dat ad hoc gezelschap.
Ad hoc, ja. Ja. Die ongelooflijk geestige voorstelling hebben gemaakt.
Ja.
En het Vesten was ook echt een hele mooie voorstelling. Ja, daar past hij gewoon in. Ja, daar past hij gewoon in. Dus ja, je vroeg hem toch.
Ja.
En toen bij de kok ook. Ja, ik bedoel, ik was dolblij dat ik iemand had.
Ja. Maar goed, ik ben bijvoorbeeld ook hetzelfde werk als mijn moeder gaan doen.
Ja.
Min of meer hetzelfde werk.
Ja.
En ik vraag me toch regelmatig af, waarom in godsnaam?
Ja.
Waarom ben je zo stupid? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat er een heel pragmatische reden is. Dat je ook min of meer in dat beroep wordt opgeleid.
Tuurlijk.
Eigenlijk, als kind.
Ja.
Sowieso dat je al ziet dat het kan. Ik bedoel, je kan natuurlijk, weet ik veel, wat ergens in Noord-Groningen opgroeien. En denken van, oh, misschien dat ik op een dag op het toneel sta. En daardoor een brandende liefde voor het toneel opwekken. Maar je kan er ook gewoon elke dag mee geconfronteerd worden. En het als hele reële optie zien. Van ja, dat is iets heel logisch.
Maar toch ook zien dat het een prettige wereld is. Hoe de journalistiek
ook zien dat het een prettige.
Het is ook een aardige
zeker.
Wereld.
Zeker. Ja, maar goed.
Je veel kan.
Ja, zeker. Dus je ziet dat het leuk is. Je ziet dat het heel bereikbaar is.
Ja.
Je kent de weg al een beetje. Dus dat is ook makkelijk. Maar er zit misschien ook iets in van bevestiging willen. Of het... Hetzelfde willen doen of kijk mij eens, achtig.
Dat zit er bij mij niet in, eerlijk gezegd. Toen ik van school afkwam, had ik maar dan ook werkelijk geen flauw benul wat ik zou moeten gaan doen. Terwijl ik al jarenlang, dat is opmerkelijk, echt gewoon mijn vreten verdiende met schrijven van alles.
Ja.
Voor radio en televisie.
Ja.
Vanaf mijn 15e, 16e of zo.
Ja.
Dus daar waren mijn vrienden moeizaam met het laatste check uit het zakje Samson of Drum.
Ja.
Een heel dun sigaretje.
Kocht jij een slof?
Liet ik de sigaret rondgaan. Ja.
En dat deed je met schrijven?
Met schrijven, ja. Zeker. Ja. En ook wel televisie. Ik heb al van jongs af aan heel veel televisie gedaan altijd. Maar om nou... Het kwam niet bij me op om schrijver te worden of acteur te worden. Het kwam gewoon niet bij me op. Acteur wilde ik eigenlijk ook niet. Maar per ongeluk, na mijn school... Ik wilde wel regisseren, vond ik wel interessant. Dus ik heb toen na mijn middelbare school, afgezien van verdere studie, dat was niet voor mij...
Weggelegd?
Wist ik, nou, wel weg. Ik rilde bij het idee dat ik nog een stap verder moest. Ik was blij dat ik die fucking HBS achter de kiezer had. En ik zou stage lopen bij Peter Oosthoek, voor een toneelstuk.
Groot acteur en regisseur.
Een regisseur.
Ja.
De Cannibalen van Georges Taboury, prachtig stuk. En daar hadden we al een beetje research voor gedaan. En was ook naar de Joodse liberale gemeente geweest. Die Torah-rollen gezien en zo. Prachtige dingen. En dus lezing. Dus ik zit daar glimmend, Pietje Paré. Mijn eerste dag dat ik aan het werk ben. Voor weinig. En een jonge acteur die de jonge rol speelt, komt niet opdagen. Dus, zei Ben Hulsman, die daar zat. Dan leest Peter toch eventjes de rol. Ja, dus ik lees de rol. Ik lees vrij makkelijk. En ik had het ook wel, ik had televisie gedaan, dus ik had daar wel ervaring mee. En, en dan blijf je eerst een week lezen. Hè. En na die week lezen rond de tafel, kwam die gast nog steeds niet. Kon hij geen tekst onthouden. Het lag in een soort van... toen werd er gezegd, nou weet je wat, dan speel je hem ook maar.
Ja.
Maar toen ben ik hem ook gaan spelen. En halverwege de repetitieperiode zei Peter wel, ik denk dat we een kleine vergissing hebben gemaakt. Want ik deed natuurlijk helemaal niks aan. Ik had ook geen idee wat repeteren was bijvoorbeeld.
Nee.
Echt repeteren, werk uit de rol. Toen gaf ik een beetje gas erop. En dan staat daar zo'n onbevangen jongetje. Want ik was een jongetje. Tegenover Han Bens van den Berg in een concentratiekamp. En die is net door een jongetje, zo'n capo is gegrepen. En dat is niet zo moeilijk om dan ontroerend te zijn, zou ik maar zeggen. Dus daar zat dan Guus Oster in de zaal. En ik dacht, die heb ik nodig voor de volgende. Zo ging het maar door.
Ja.
Terwijl ik dacht, wanneer houdt het een keertje op?
Ja.
Echt waar, wanneer houdt het een keertje op?
Wanneer stoppen ze met bellen, in godsnaam?
Ja. Ja. Jaar erop. En er waren ook allemaal 120 voorstellingen.
Ja.
In zijn seizoen toen. En de televisie ging door. Gewoon echt een grote rol aan spelen bij de televisie. En ik zat op die fiets achterop en ik denk, ik zie wel waar ik aan.
Ik doe het maar. Ja.
Maar ik heb jarenlang gedacht, dat zal mij benieuwen wat ik morgen zal worden.
Ja, echt, want dit is meer iets toevalligs wat me overkomt. Ja, en vond je dat je er zelf goed in was?
Nou, in het begin helemaal niet. Ik hou überhaupt van niks wat ik niet kan. Dat was ook mijn probleem op school. Omdat ik niet meteen begreep wat die man vertelde, dacht ik haak af zeg. Dus ik heb moeten leren om te leren dat je moet leren om ergens te komen.
Ja.
Het heeft een lange tijd geduurd hoor.
Ja.
Dus ik vond repeteren echt verschrikkelijk, want ik moest elke dag laten zien wat ik niet kon.
Ja.
Maar gaandeweg, omdat je 120 voorstellingen speelt van zo'n stuk en omdat je veel dingen doet, leer je het zelf. En op een gegeven moment zat ik in een voorstelling met Ton van Duinhoven, Otherwise Engaged. Ook zo'n vrije productie, ook 120 keer. Met Ina van Vaassen natuurlijk, zijn vrouw. En met Linda van Dijk toen ook nog. En Tom Kuilen. En we repeteren dat. Karel Koetman was de regisseur en de producent. En toen ik na 4 weken vroeg Karel, die alleen maar gericht was op Ton van Duinhoven. En Ton niet regisseerde, maar corrigeerde de hele tijd. Zei Karel, zou ik iets mogen vragen? Hoe zie jij mijn rol? En toen sprak hij toch de gouden woorden. Tja, ik heb niet zo'n visie op jouw rol. En daarmee stuurde hij mij het donkere bos in.
Ja.
Dat was toch wel verschrikkelijk. Maar ja, goed, je gaat erop, je doet de première. En na 2 voorstellingen, toen Ton die voorstelling een beetje in zijn klauwen had. Toen hebben we rookt altijd een sigaretje achter het toneel. Ook zo grappig, hè? Dat moet je jou niet meer voorstellen.
Ja.
En hij opende het stuk en ik kwam dan een deur binnen en had even een rotjochie dat ergens boven woonde. Engels stuk, Otherwise Engaged. En toen zei hij, 5 minuten voor we opgingen, mag ik jou iets zeggen? Ik zeg, je mag me altijd iets zeggen. Ja, sommige mensen vinden dat vervelend. Maar als jij binnenkomt, dan kom je binnen en je geeft gelijk tekst. Ja? Ja, dan zien de mensen je niet. Dus als je binnenkomt, probeer het nou eens. Binnenkomen, even wachten. Jij hebt de aandacht en dan met je tekst. Oh ja. Dus Ton komt op, Loek gaat op, Ton op. Ik kom op, pam, deur, bam, meteen. Godverdomme, eerste keer alles fout. Tweede keer alles fout. Derde keer lukte het wel. En ik had aan. Zo heeft hij mij dat hele stuk doorgeholpen. Zin voor zin. En na 62 voorstellingen of zoiets dergelijks in Zwolle zei hij: nou kind, je kunt het. Toen had ik de toneelschool doorlopen.
Dat zijn lessen, hè?
Ja.
Ja.
En toen ben ik technisch enorm. En toen ging het vanzelf. Toen begreep ik ook: dit is repetitie. En nu begrijp ik het. Het is proberen, proberen tot je datgene voelt en vindt wat je nodig hebt om.
Dus gaandeweg heb je het geleerd, dat acteren, ja, eigenlijk. Maar met een soort basistalent, of wat je nou eenmaal had meegekregen,
ja,
heb je het beginnetje gered. Ja. Maar voelde dat niet ook een beetje als iets onvolkomens, als het maar zo'n beroep is waar je min of meer zo ingerold bent? Of,
ja,
of kreeg je langzamerhand toch ook een grote liefde voor dat toneel?
Nee. Nou ja, mijn broer Han, die natuurlijk de toneelschool gedaan had, en ik stond eerder op toneel dan hij, was woedend. Furieus was hij werkelijk. Weet je wel hoe ik het in mijn achterlijke hoofd haalde om dat allemaal te gaan doen? Ha. Ja, dus.
Nee. Han is wel een onverzettelijk type, hè?
Ja, 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 ja. Ja? Han is wat
hebben jullie veel strijd moeten leveren met z'n tweeën? Of valt dat wel mee?
Nee, Han is ook mijn grote broer. Dus dat is nooit nagewezen, maar hij is wel boven mij gestaan met zijn vinger wijst op mijn hoofd. Jij versnippert je te veel! Want als je dan dat vak doet van toneel, doe het dan godverdomme met alles wat je hebt.
Ja.
Maar
zo, jij deed gewoon alles wat
erbij. En ik,
ja,
ik deed, en dan ook echt alles. Ik maakte programma's, proefprogramma's met Ischa Meijer. En ik deed sketches en ik deed serieus toneel en grote dingen. Echt de hele couleurhandel. Wat opbelde en wat ik leuk vond.
Ja, dat deed je gewoon.
Omdat ik het leuk vond.
Ja.
Anders had ik het, anders kon ik ook zeggen, nou, ik doe het niet.
Ja.
Maar ja, het is toch uit. Ja, en dat vond hij wel verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment, toen na jarenlang Baal en al die andere dingen loodzwaar toneel gemaakt hebben, deed hij een keer een serie voor televisie. Toen zei hij, nou, nu ga ik ook beroemd worden. Nou, dat lukte niet meteen. En op een gegeven moment sprak hij de woorden. Toen hij zei van, wat doe jij dit seizoen? Ik zei, nou, hij doet dit en dat. En hij zei toen tegen mij, ik ga me dit seizoen eens heerlijk versnipperen. Toen was hij eigenlijk naar mij toe gekomen.
Ja.
Maar ja, goed.
En? Heeft het hem iets opgeleverd?
Ja, want ik vind dat Han, vooral toen hij ook met de ploeg ging werken en zo.
Hij heeft zich uitstekend versnipperd.
Ja.
Ja, dat is heel goed voor hem geweest.
Ja, vind ik wel.
Dus ook jouw wijze raad aan mensen. Versnipper jezelf.
Versnipper je een beetje.
Ja, ja. Doe gewoon wat er op je pad komt, ja, en doe niet te kieskeurig.
Nee.
En bemoeide je vader zich nog een beetje met die toneelcarrières van jullie?
Helemaal niet.
Helemaal niet?
Helemaal niet. Nee, nou, als mensen ooit denken dat ik een kruiwagen heb gehad, dan moet ik ze teleurstellen. Mijn broer ook niet, niemand ook. Nee, helemaal.
Ja, maar los van mooi, kwam hij kijken, had hij commentaar?
Ja, zeker wel. Ja, 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 ik kwam kijken en had ook wel commentaar. Ja, hij was nooit heel erg van de complimenteus, hoor. Hij belde niet op om te zeggen, god, heb je het goed gedaan? Of een complimentje hier, een complimentje daar. Heb ik ook echt moeten leren. Hebben we gewoon niet van huis uit meegekregen.
En doe je zelf wel bij je kinderen?
Dat is
het
door
je
mijn
vrouw, probeert het.
Is door mijn vrouw ingeslagen, ja. Dat,
ja, wij geven complimentjes ja, aan onze kinderen.
Op een gegeven moment denk je ook, dat moet, op een gegeven moment denk je ook, kijk, ik heb nog heel veel problemen met mijn vader gehad. Ik vond het wel eens lastig werken met hem, maar het heeft me ook veel gebracht. Het heeft hem veel gebracht. Het is mijn eer te na dat uiteindelijk zijn grote succes, aan het einde van zijn carrière, heb ik hem gebracht.
Ja.
Doordat ik heb gezegd, nou, ik vind dat die man het moet doen.
Daarom vroeg ik, is het een eerbetoon?
Dat was het niet.
Het was pragmatisch.
Wat ik wel prettig had gevonden was, wij wonnen de televisiering. Waar ik een kroon op mijn toenmalige carrière vond.
Ja.
Met baantje. Producentenring. Maar ik had gezegd, we laten hem uitreiken aan Piet. Want dat is zijn derde ring. Dat genereert weer heel veel
pers.
Ja. En Joop heeft niemand in zijn stal met drie ringen. Dus dan prikken we daar nog eventjes fijn een dingetje in. Het is altijd leuk om Joop te prikken. Met wie ik een hele goede verstandhouding heb.
Ja. Maar prikken kan nooit kwaad.
Prikken kan nooit kwaad. Hij deed het zelf ook. Graag. Dus mijn vader krijgt hem uitgereikt en deed toen een zwak dankwoordje, waarin hij niet één keer zei, en ook wel fijn, dat dit allemaal gebeurd is omdat mijn zoon dit begonnen is, bijvoorbeeld. En maar gevraagd heeft. Helemaal niets. Toen was ik wel gekwetst. Ik denk, ja, kom op zich. Kom op. Weet je wel. Maar hij dacht toen echt dat hij de serie was.
Ja.
En dat was een beetje mijn vader. Een beetje megalomaan was het wel.
Ja, ja.
Maar goed.
Maar je vertelt het eigenlijk al met een soort mildheid in je stem.
Ja.
Ik hoor geen woede bij. Ja, misschien ben je die voorbij inmiddels.
Lees het boek. Nee.
Een meesterstuk. Daar zat het allemaal in. De moord op je vader.
Alles, ja. Nee, kom op zich.
Nee. Doe je daar niet aan?
Nee.
Nee?
Nee.
Dat is toch wel een heerlijke eigenschap, hè? Om dit allemaal gewoon schouderophalend van je af te kunnen laten glijden.
Weet je, ook dat. Mijn vader had ook altijd mensen die... Iedereen was ook overal op uit. En keek altijd over zijn schouder. En altijd argwanend.
Hij was wantrouwig.
Wantrouwig, ja. En dat heeft die hele generatie wel een beetje. Ongetwijfeld, omdat ze uit de oorlog komen. Maar mijn vader was 13, 14, 15 in die oorlog. Ja, weet je wel. Met echt een pure armoede.
De vijand kon overal zitten.
Ja, en ook in jezelf. Weet je wel. Het was echt pure armoede. Dus het was echt heel erg slecht. Niets kon je vertrouwen. En niet kon je, ik denk dat het daar een beetje vandaan. En daarna gingen ze dus keihard aan het werk, die hele generatie. Maar ja, kijk, Kraaikamp was ook geen leuk mens. En Rijk was het ook niet. Het waren allemaal mensen die het na de oorlog gemaakt hebben door heel hard, ook heel erg, naar voren te gaan.
Ja.
En, ik ken,
en een hekel aan elkaar te hebben ook allemaal.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ik vertel die over Tom van Duin, over die mij zo liefdevol toneel overgedragen ja. heeft. Mijn vader en Tom...
Haten elkaar. Ja.
Die zaten elkaar allemaal in de weg.
Ja.
Weet je wel, het grote succes Schapen de Vijf Poten was een enorm succes. Die drie mensen.
Haten elkaar.
Nou, haten niet.
Nou ja, goed, maar in grote...
Alleen was wel een vriend, maar ze vertrouwden elkaar nooit. Iedereen zei voor ander onbetrouwbaar. Adèle, totaal onbetrouwbaar. Leen, onbetrouwbaar. Piet, onbetrouwbare lul.
Ja. Iedereen vond elkaar onbetrouwbaar. Maar en jouw moeder bijvoorbeeld, wat was dat dan voor iemand?
Mijn moeder was een baken van liefde, licht en lichtheid.
Maar dan is het dus geen generatiekwestie. Dan is het een karakterkwestie.
Nee, mijn moeder deed huis.
Ja, weet ik wel. Maar die zat toch ook in die generatie?
Ja, maar daar zat geen, maar ook echt geen millimeter kwaad bij. Die heeft het over mijn vader verdragen natuurlijk, al die...
Dat is dan wel een fascinerend huwelijk geweest.
Ja.
Want die waren dus ongeveer tegenovergestelde krachten wat dat betreft. Ja. Je vader een nurkse, wantrouwige, emotioneel beetje gemankeerde man.
Haar, ook natuurlijk.
Ook nog.
Ja, zij ook allemaal natuurlijk, ja.
En je moeder een baken van licht en liefde
ja.
en warmte.
Ja. Ja. En mijn vader kon niet zonder haar poepen. Het was echt ongelooflijk. Mijn moeder wel zijn...
Hij kon alleen maar zonder haar vreemd gaan.
Ja.
Dat was het enige wat hij zonder haar kon.
Ja, buitenspelen.
Ja.
Ja. Ja. En mijn moeder heeft het echt verdragen, zal ik maar zeggen.
Eigenlijk een van die eerste zinnen zoals je die in Baantje schrijft. Ja, ik vond het op een of andere manier een zin die mij... Als we naar de balletvoorstelling willen gaan.
Ja. Gaat ze,
dan schrijf je over die... Van, ja, kan ik niet vinden. Oh, hier staat hij ergens, denk ik. Dus het is wel...
Het is in het begin.
Het is op de eerste bladzijde.
Ja.
Ze had nooit geklaagd en haar lot liefdevol en in stilte gedragen.
Ja.
Schrijf je over de vrouw van Baantje. Dat zou ook voor jouw moeder kunnen gaan.
Maar als ik over... Daarom is mevrouw de Kok voor mij een karakter wat mij...
Na aan het hart ligt?
Ja, omdat het mijn moeder is. Ook in humor, want ze heeft ook... Ik probeer altijd in die boeken ook een beetje licht en lucht.
Ja.
En ze heeft af en toe grappige zinnen, vind ik. En ook de kok begint in het boek. Hij gaat naar ballet. Niet omdat hij dat wil, maar omdat zijn vrouw dat graag wil.
Ja.
Dus hij hijst zich in een smoking.
Ja.
Die hij eigenlijk bijna niet meer past.
Ja.
Dit is een scène uit mijn ouderlijk huis. Dus hij, bij wijze van spreken, hij probeert die knoop van die broek dicht te krijgen. En zijn vrouw hoort hij neurien in de badkamer. Terwijl zij bezig is zichzelf mooi te maken voor die avond. En dan overpijnt zij inderdaad dat het zo fijn is dat hij dit kan doen. Want meestal wordt hij gestoord omdat er weer ergens een lijk ligt. Op dat moment gaat zijn telefoon. En dan schrijf ik in de badkamer, stopt het neurien.
Ja. Ze wist meteen hoe laat het was. Ja.
En dan aanvaardt ze weer hoe dat verder gaat. Ja, ik vind dat wel mooi. Je kunt zeggen, het is uit een andere eeuw, is het ook. Maar Baantje is het uit een andere eeuw.
Zeker, dus, maar dat maakt het ook heel prettig. Maar eigenlijk beschrijf je dus gewoon je ouders ook in dat boek.
Ja, maar ik zie mijn vader ook altijd
lopen. Dat is ook wel fascinerend dan, hè? Dat je dat als producent hem die laatste rol, dat laatste succes hebt gegeven. Ja. Dat hij helemaal samenviel met... Als karakter, hè? Niet één op één misschien, zijn hele, als een karakter trek, maar qua het profiel, het contour viel helemaal samen met de rol die je zocht. En heb je nog dat succes gegeven, daar nooit in ieder geval in het openbaar dankbaarheid voor gekregen.
Niet openbaar, maar ook niet binnen de vier.
Privé ook niet, privé ook niet natuurlijk. En dan vervolgens neem je die boekenserie nog over, waarin je eigenlijk dat echtpaar alsmaar weer levend houdt. Ja, het heeft wel iets romantisch. Maar als zo het een eerbetoon is, is het eigenlijk een eerbetoon aan je moeder. Die dat het meest verdient.
Eigenlijk vind ik dat wel een hele goede... Zo heb ik nooit naar gekeken, maar ik neem het graag over,
Gijs. Ja. En jouw moeder, die verdroeg dat. Die verdroeg dat karakter van hem. Ja. Heb je je afgevraagd waarom ze altijd bij elkaar zijn gebleven?
Regelmatig. En helemaal erachter kom je nooit. Je kunt alleen... Er is eigenlijk zelden over... Je sprak er ook niet over, eerlijk gezegd. Hij ontkende toch altijd alles, dus in zijn leven had alles ontkend. Dus, nee, mijn moeder liet wel eens wat los tijdens de afwas. Er zijn twee plekken dat je met je kinderen kunt praten. Dat is tijdens de afwas en dat is tijdens het autorijden.
Ja.
Als je kinderen op de achterbank zit, dan komen de verhalen los.
Ja.
Dit is het koffieapparaat.
Oh, dit is
het
koffieapparaat. Ja. Fascinerend. Ik dacht dat we aan een verbouwing begonnen bij de buren.
Nee, dat is pas gebeurd hier. Van de winter.
Ja, nee, het is hier schitterend uit, maar ik dacht bij de buren misschien. Maar goed, heb je helemaal geen buren in dit huis.
Nou, een kopje daar. Ja. Nee, boven, beneden. Nee.
Maar bij de afwas en bij
boven. En dan luid wel eens wat kwijt. Maar kijk, wat ik wel zag, was een diepe verbondenheid. En die was er door alles heen. Ik zal daar twee voorbeelden van geven. Eén voorbeeld was, op een gegeven moment ging mijn moeder een weekje naar een familielid in Spanje. Mijn moeder alleen reizen was al überhaupt ondenkbaar. Maar goed, dat hadden ze al geregeld. En mijn moeder ging nauwelijks alleen naar de bakker. Maar goed, dat deed ze dan. En we woonden op de Parnassusweg. Mijn vader woonde op Driehoog. En Paul of Bart woonde op Eenhoog. Tweehoog en Eenhoog, sorry. En Bart zei, ik hoorde hem de hele week boven lopen. Ik denk, wanneer gaat hij naar de deur? Hij is de deur niet uit geweest. Hij kon de deur niet uit. Hij was duur mijn man dat mijn moeder na een week terug was, zei hij, fijn dat je er weer bent, plop.
En weg was.
En ging weer buiten spelen. Ja. Dus totaal ontregeld als mijn moeder er niet was.
En als ze er wel was, onmiddellijk buiten spelen.
Ja, ging hij weg. En later, mijn moeder was toen al redelijk dement, ging er langs bij alle vijf kinderen kwamen een dag langs om een beetje, mijn moeder en mijn vader, een beetje... Zorgen. Mantel zorgde er een beetje er doorheen, want hij wilde niemand anders in huis. Ook zo, hij heeft gewoon mensen die we hadden ingehuurd van de verzorging bij de deur weggestuurd.
Vertrouwde die niet?
Nee. Dus zij heeft al die jaren voor mij gezorgd, ik zorg nu voor haar. Wat mooi was, maar hij...
Kon hij niet natuurlijk.
Nee. Nou ja, het ging allemaal...
Een eibakken ging nog net, ja.
Maar dan kwam hij weer binnen en dan had hij een goed humeur. Dan had ik tompoezen meegenomen, of kroket. En dan vertelde hij zo'n verhaal wat je al 20 keer verteld had. En dan zag je mijn moeder steeds weer met schitterende ogen naar hem kijken.
Ja.
Toen was hij 80 of zo, en hij ook. Dus,
en ze was toch nog een soort van verliefd op hem.
Een diepe, diepe, diepe verbondenheid vanuit het van het jaren 46, 47. Ja, toen ze bij elkaar kwamen en getrouwd zijn. Anders weet ik het niet. En hij is niet zo dat hij pas zijn latere jaren ging buitenspelen, hoor.
Hij heeft nooit anders gedaan.
Nooit anders gedaan.
Nee. En dat was ook gewoon een soort van... een soort iets wat iedereen wist in het gezin... maar waar het niet over gepraat werd verder.
Nou, nee, niemand wist dat.
Niemand wist dat?
Nee,
en wanneer kwam je daar dan achter?
Nou, toen mijn broer en zuster zelf het nachtleven ingingen. Dus zo zeg maar 16, 17. Hè? En mijn zuster was tijdens ook wel een behoorlijke...
Roudehouwer.
Yes. En die hoorden ineens de verhalen. Nou, toen viel hij, die op een enorme grote pilaar stond voor ons kinderen, met donderend geraas naar beneden. En mijn broer en zus hebben toen wel heel lang, toch wel behoorlijk hard aangepakt.
Oh ja?
Ik heb dat nooit gedaan.
Nee. Dat zit niet in jou,
Nee.
die woede. En ook die rechtlijnigheid van jouw broer Han.
Nee. En ik heb me altijd afgevraagd, vanaf het allereerste begin. Ik ben geboren in 52. En toen was hij kolenman. Met 3 kinderen. Ja, en echt geen hand om aan je reet te krijgen. Weet je, helemaal niets. En binnen 10 jaar, hij sprak plat Amsterdams, was niks anders gewend. Is toen nog naar de toneelschool geweest 3 maanden. En dan zat hij met Sigrid Koetsen en Ramse Shaffi. En nog zo'n klasje zat hij, die allemaal keurig gecoiffeerde kinderen waren. Ja. Uit heel andere. En hij legde op een gegeven moment, want hij had dan al 's morgens vanaf 6 uur zijn wijk gedaan. Legde om 11 uur zijn pak brood op de tafel en ging zitten schaften. Dat ging niet goed. Maar ja goed, toen is hij toch vanaf dat moment tot 58, 59. Toen was hij ineens de populairste man van Nederland. En die stap maken, ja, dat is dus maatschappelijk gezien van het onderste naar de bovenste sport. En zeker toen hij Stiefbeen deed, dus 10 jaar later.
Ja, een hele beroemde tv-serie waar hij in zat.
Ja, beroemde Stiefbeen en zo. Er was geen populairder mens in Nederland dan hij. In 10 jaar. Je ziet wat er gebeurt met die sporters als ze op het schild.
Je wordt gek natuurlijk.
Ja. Ja. Dus dat is niet zo raar.
En je laat het je smaken. Ja.
Dus ik heb begrepen dat. Ik heb altijd gedacht, ja, dat moet zo'n omslag zijn geweest. Die geestelijk bijna niet te maken is. Nou, ik heb altijd wel begrip voor gehad.
Ja.
En sommige dingen waren jammer.
Ja. En hij ontkende alles, zoals je net in de bijzin zei. Oh, dat was zijn. Dat was zijn tactiek. Welk verwijt je hem ook voor de voeten gooide?
Ja,
of wat je ook zegt, gewoon niet waar, je moet niet zeuren.
Ik heb ook een les van John de Mol geleerd. En het grappige is, die is, ik zal je vertellen wat het was. Hij zei, kijk, als je nou in bed wordt betrapt met een andere vrouw. Ja. En jouw vrouw komt binnen. Ja. Dan moet je zeggen dat het niet waar is. En dan gaat ze schelden en zeggen van, ik zie het toch, ik moet blijven volhouden. Het is niet waar, het is in het verkeerd gezicht, het is gewoon niet waar. Na 3 dagen gaat ze aan zichzelf twijfelen en na 5 dagen heb jij gelijk. En het is waar.
Ja.
Het klopt, als 4 jaar Trump, die heeft niet anders gedaan. Weet je wel, hele wijze les van John de Mol.
Ja, gewoon blijf volhouden. Ja, dat is ook hoe ze natuurlijk mensen tot valse bekentenissen dwingen.
Ja.
Gewoon maar blijven zeggen, je hebt het wel gedaan, beken het nou maar, je hebt het gedaan. Op een gegeven moment kom je gewoon in een soort rare loop en denk, nou, ik zal het wel gedaan hebben, ik zeg het maar gewoon. Ja. En zo kan je ook alles laten geloven.
Ja,
ja. Dat zijn mensen toch wonderlijke wezens,
wonderlijke wezens.
Heel wonderlijk. Ja. Ja, ja, ja. Maar misschien heb je ook als, en is het daarom ook dat je schrijver bent geworden, heb je ook een soort empathisch vermogen. Dus dat je in je vader hebt kunnen verplaatsen.
Ja.
En kunnen denken van, nou ja, het zijn allemaal schrofterige streken en het was misschien niet de meest warme man, maar hij heeft die en die geschiedenis. En,
ja, en hij heeft vanaf het allereerste begin, hij heeft altijd voor zijn gezin gezorgd. En altijd voor mijn moeder gezorgd. Ook voor een soort, als hij dood zou gaan, dat het allemaal in stand zou blijven zoals het was.
En financieel gezien.
Financieel gezien.
Ja.
Hij is altijd heel erg bang voor armoede geweest. Dus dat heeft hij keihard aan gewerkt, omdat voor mijn moeder ook en voor hem te consolideren. Hij heeft ons meteen vanaf het allereerste begin naar de middelbare school gedaan. Wat heel raar is voor het milieu waar we uitkwamen. Want ja, in de Egentische Wasstraat ging helemaal niemand naar de middelbare school. Maar mijn broer Han ging naar het gymnasium. Anne ging naar MMS, geloof ik. Ik ging naar de HBS. Dat is nooit.
Nooit een vraag geweest.
Nooit.
Nee.
En dat, ja, en wij vonden dat. Wij zijn. Er is wel armoede geweest in het begin, maar nooit in armoede opgevoed.
Nee.
Opgegroeid. Dus hij heeft altijd alles aan gedaan om het gezin draaiende te houden.
Ja, en dat waardeer je dan weer in hem.
Nou, dat is toch geweldig? Dat is toch ook heel fijn? Hoe hij had ook weg kunnen lopen of zo. En dan,
ja, en dan met een van die vrouwen met wie hij buiten speelde vandoor kunnen gaan.
En dan nog een, dan weet je wel, zo'n ongeluk.
Dus je hebt in ieder geval altijd een hele grote praktische sowieso loyaliteit aan het gezin gevoeld. Hij zou altijd voor jullie hebben gezorgd en dat was nooit de kwestie.
Nee.
Nee, alleen voor de emotionele voldoening moest je bij je moeder zijn.
Ja, en dat was ook geen heel veel liefde, maar ook was geen knuffelgezin bijvoorbeeld. Dat heb ik ook moeten leren.
Je ook moet je van je vrouw moeten leren.
Ja. Ja, dat je kinderen, ja, zeker. Ja, kijk, mijn vader vrij was op zondag, ging je naar Ajax. Maar niet met mij. Of, weet je wel, ging je met zijn vrienden. Dus dat was altijd wel. Daar kwamen ze ook niet uit. En kan mij het schelen, weet je wel. Dat kan me echt helemaal niet schelen.
Hoe heb jij een belangrijke emotionele les in je leven geleerd? Van je vrouw?
Ja, uiteindelijk wel hoor. Mijn eerste huwelijk, ik heb het twee keer getrouwd. Mijn eerste huwelijk toen was ik een kind, wat ik zei. Toen moest ik mezelf nog opvoeden en ik had eens een carrière die op me afkwam, waar ik ook niks aan kon doen. En dan twee kleine kinderen. Mijn eerste kind kreeg ik toen ik 22 was, geloof ik, Nienke. Ja, man, onmachtig om daar volwassen mee om te gaan. Wat ik wel heel jammer voor die kinderen vind, hoor. En wat ik later altijd probeer
goed te maken.
Goed te maken.
Ja.
We hebben een hele hechte, fijne familie. En gezin is ook heel hecht. Dit is de gezinstafel ook, zou ik maar zeggen.
Ja, zijn acht stoelen. Herken je in die onmacht van destijds, herken je je vader?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, die moest ook door, hè? Die moest ook echt door.
Ja, maar herken je ook de emotionele onmacht die je toen had? Hoe je vader emotioneel vast. Onmachtig was?
Ja. Ja, vast.
Denk je dat je deep down op je vader lijkt?
Ja, vast. Deep down, ik heb ook uiterlijke kenmerken.
De uiterlijke kenmerken zeker, dat kunnen we allemaal zo constateren.
Dat je dingen denkt, oh ja, dat had mijn vader ook, een bultje op je knie of dat soort rare dingen, weet je wel.
Maar ook hoe je reageert op situaties.
Ik denk ik denk wel dat ik volwassener ben dan mijn vader,
ja.
Als ik heel eerlijk ben.
Ja, maar je hebt dingen geleerd misschien in de loop der jaren. Ja. Daarom vroeg ik, wanneer heb je de belangrijke emotionele lessen geleerd in je leven?
Ik ben al, ja, emotionele lessen heb ik geleerd eigenlijk na mijn 30ste. Dus zo'n beetje na mijn scheiding. Dan begint het, dan krijg je dus een rouwverwerking van zo'n scheiding. Dan ben je toch geneigd om na te gaan denken, of wat heb je dan gedaan? En toen, ja, mijn samen zijn met Annette is heel belangrijk geweest daarin. Ja, zij is 8 jaar jonger, maar op dat gebied was ze een stuk ouder, een stuk verder dan ik.
Lichtjaren verder.
Ja. Dus dat is
heel
fijn.
En wat leerde zij je dan?
Nou ja, dat je af en toe moet zeggen dat je dingen leuk vindt, of dat je een keer een gebaar moet maken, of dat je. En het is niet zo dat ik het lastig vind, alleen het kwam gewoon niet bij me op.
Nee.
Ja, hoe je je moet opstellen ten opzichte van je kinderen. En dat je er ook tijd voor vrij moet maken. En dat je...
Dat als ze iets gedaan hebben, dat je ook kan zeggen van... Goh, mooi was het.
Ja. Ja. En dan nog hoor, denk ik dat de vader... weet ik wel, heel erg zeker. Als je mijn zoons vraagt en mijn dochter.
Ja.
Dat er vader zijn geweest die veel meer met die kinderen gedaan hebben dan ik. Alleen ik heb mijn best gedaan.
Ja.
En ik doe nog steeds mijn best. En we hebben een enorm hecht gezin. En ik werk met al mijn kinderen, ook dat nog. Dat is ook het rare. Dat gaat ook maar over van generatie op generatie, weet je wel. Ik werk nu weer met Thijs.
Ja, jullie zijn onverbeterlijk.
En dat is ook niet
hè?
Makkelijk trouwens.
Niet makkelijk? Nee, natuurlijk niet.
Maar goed, dat maakt niet uit. Maar ook daarin, kijk, waar mijn vader, nou ja, wat ik geleerd heb ook, ik ga nog wat ik geleerd heb, ja. Zo leuk. Op een gegeven moment heb ik toen wel een positie gehad in Nederland, dat producenten.
Ja, zeker.
Ook allemaal mij aankomen, maar goed, buiten dat. Op een gegeven moment heb je een positie. En dan, toen heb ik er genoeg van, dan ga je terug. En dan moet je beseffen dat je een stukje van die apenrots af moet. Je hoeft er niet helemaal vanaf, maar je moet naar beneden. Want je moet beseffen dat er mensen zijn die, bijvoorbeeld mijn zoons. Ik wijs hier op omdat we hiermee bezig zijn.
Ja.
Thijs. Die moet je dan de ruimte geven om zijn dingen te doen en niet blijven zeggen, ja maar. Of maar ik, en toen ik. Want daarmee frustreer je hem, en je frustreert de verhouding. En dat is een pijnlijk proces. En als je om je heen kijkt, dan zie je ook heel weinig mensen die dat daadwerkelijk doen.
En die dat gracieus kunnen doen.
En gracieus kunnen doen. En er uiteindelijk ook gelukkiger van worden. Ik bedoel, wanneer doet John de Mol die stap naar beneden? Never. Never, dat kan niet gewoon. Het zit niet in, maar daar wordt hij niet gelukkiger van. En dat geldt ook voor zakenmensen en voor...
Voor iedereen?
Voor iedereen.
Ja.
Ja, ik las hem vanmorgen.
En hoe heb jij dat dan gedaan, Peter?
Op een gegeven moment gedacht. Ongetwijfeld weer, omdat mijn vrouw zei, je moet hem de ruimte geven. Gedacht van ja, dat is ook logisch. Maar dacht ik hoef niet helemaal naar beneden.
Want Thijs ging een beetje hetzelfde doen als jij, hè? Bedoel, die was acteur en die ging ook produceren.
Ja, en schrijven. Ja.
Wat zei, en schrijven, ja. Precies. Ja. Ja.
En natuurlijk zij gelijk. En dat staat dan tegenover mij gelijk. En dan, nou, dan moet je een weg zien te vinden. En soms moet je denken, oké, ga maar. Ja, ik heb op een gegeven moment gedacht, dat doe ik. En ik stap gewoon terug. En I don't care. Dat maakt me niet uit. Ik vind het prima. Ik blijf wel alleen hier zitten. Ik ga niet helemaal naar beneden. Ik blijf hier zitten om even te kijken hoe het gaat.
En wat is de positie die je koos om te blijven zitten?
Nou, zo'n beetje eronder. Onder de top.
Dus niet meer als de baas?
Nee,
maar wel, per se. Maar ook wel weer beschikbaar voor klusjes.
Ja. Ja. Nou ja, goed, kijk, hier ben je de baas.
Ja, als je een boekje schrijft.
En, ja, en dan is de uitgever reuze tevreden. En ja, ik ben een van de weinige... Ik ga het nu zeggen, maar ik ben bijna... Bloos ik bestsellerschrijvers van Nederland. Maar het is gewoon zo. Twee keer per jaar worden 20.000 boeken verkocht. Dat is ongelooflijk.
Ja. Met dank aan het naambaantje ook. Hè, die
zeker.
Hier zo ja, in die schitterende vormgeving
zeker.
Nee, op de kaf staat.
Ik ben
die vormgeving is ook al eeuwenlang. Ja,
ja, maar het hoort erbij.
Heeft Appie Baantje dat ook zelf ontworpen, denk ik? Die letters en zo?
Nee.
Op zijn Windows-computer?
Nee, maar hier, dit is heel belangrijk. Dus we zullen erom te lachen.
Ja, ik zit er keihard om te lachen.
Belangrijk. Dit is, kijk...
Want hier hebben we je roman Een Meesterstuk. Ja. Die ziet er gewoon uit als een chic uitgegeven literaire thriller.
Ja.
Is het ook? Ik ben heel benieuwd. En hier hebben we Baantje de Kok en de Eenzame Dood. Ja, en dan zien we een fotootje van een marktkraam. En in die bekende rode Baantje letters staat er Baantje. En dan in diezelfde letter die maar dan in wit staat er de titel.
Maar je moet je voorstellen, Gijs, als mensen de winkel binnenkomen en ze weten, augustus en januari ligt er een, dan lichten hun ogen op als ze dit zien.
Dat zoals gewoon, er een nieuwe Donald Duck op de markt kan liggen.
Zoals de nieuwe Donald Duck op de markt ligt. Maar zo is het maar net. En dan zie je ook weer het plaatje van Donald Duck als
schilder. En dat moet ook altijd hetzelfde lettertype zijn. Ja. Ja.
Het is herkenning. Er wordt heel lang gesproken over de voorkant trouwens. Hè. En ik word altijd mij voorgelegd en dan vertel ik wat ik ervan vind en hoe het moet. Hoe ik vind dat het moet. Daar ben ik iets directiever in dan als ik met mijn zoon samenwerk. Je hebt gewoon iets te eisen.
Maar hoe de volgende omslag eruit moet zien?
Weet ik al.
Ja, maar goed, daar wordt lang over gepraat. Ja, ja. Welke foto het is.
Ja.
Ja. En wat was de overweging? Ik bedoel, waarom hebben we... Want het gaat over iemand die op de markt werkt.
Ja, ik vind dit ook niet het sterkste hoor. Maar ik heb bijvoorbeeld en dan zie je ook gelijk, sommige verkopen beter dan de anderen. Er is één... Ja, ik heb de hele tafel boven liggen. Met een heel... dat springt er gewoon vandaan. Een kermisomgeving, een kermis op de Dam eigenlijk.
Ja.
En dat springt naar je toe. Dat werkt. Het conceptgebouw, paf, dat werkt gewoon.
Ja.
Het volgende deel 90 is het paleis op de Dam. En ik vond als ik deel 90 maak, dan moet zo'n lijk gevonden worden in het paleis op de Dam. Dat is ook leuk, want ik krijg ook rondleidingen en zo. Weet
want je vindt dat er bij ronde getallen, bij jubilea moet er iets speciaals zijn. Dan moet het een speciale moord zijn.
Bij 80. Toen dacht ik, dat vond ik wel, toen had ik 10 boeken geschreven van Baantje.
Ja.
En dat vind ik wel iets bijzonders, dus ik wil dat in een bijzondere locatie.
Ja.
En toen zei ik, toen wilde ik graag het concertgebouw. Nee, het werd aangedragen, we dachten van het concertgebouw. Het concertgebouw. Toen heb ik daar ook een rondleiding gehad door het hele gebouw. Fascinerend mooi gebouw.
Ja.
Heel klein.
Ja.
Maar één...
En nog een soort doolhof.
En toch een doolhof,
ja.
Met een geheime lift voor de dirigent naar beneden en een zijdeurtje. En, man,
speciale ontvangstkamers op gekke plekken. Ja.
Ik vond dat geweldig.
Ja.
En toen had ik bedacht, als we voorspelen voor een nieuwe een bassist bijvoorbeeld, dat gaat achter een gordijn. En er zit een commissie achter het gordijn en luisteren alleen maar. Dat is overigens...
Idols, gepikt door John de Mol.
Zeker, dan kan je ook vertellen wie hem dat aan de hand gedaan heeft.
Jij?
Nee, ik was het niet, maar je bent wel...
Rolf van Velsen wordt er toch altijd gezegd?
Heel close. Rolf van Velsen, maar mijn broer is het ook.
Je broer.
Paul is het ook,
ja.
Ze hebben een beetje gecombineerd. Maar dat maakt niet uit, hè. Als je handig combineert en je maakt een wereldhit, dan heb je iets heel goeds gedaan.
Absoluut.
Ja, en dan ga je zitten te luisteren en dan zeggen ze, komt daar de nieuwe bassist komt op. Ja, begint u maar. Ja, beginnen. Dat was een Duits. En dan gaan ze, en dan ligt die bassist ligt dan over de bas dood en dan gaan we oplossen. Nou, dat is een begin, dat zag ik helemaal voor me. Dus dat was het concertgebouw. Toen, 85, dacht ik, ik doe de Stopra.
Ja.
Dat vind ik ook een mooie, iconische. En voor 90 dan het Paleis op de Dam. En dan moet ik ophouden, denk ik.
Wat haal je dan op?
Nee,
toch ben ik gek geworden.
Net een contract getekend voor 3 nieuwe boeken.
Het jaagt je helemaal geen angst aan het idee dat je nog dat je weer allemaal baantjes moet gaan schrijven. Hoe lang doe je erover, over zo'n boek? Je moet nu je mond leeg eten. Je nam net een hapje koek. Sorry.
Sorry, neem me niet kwalijk. Dat hangt er een beetje vanaf. Ja, ik reserveer meestal januari, februari en augustus, september, juli, augustus, zo'n beetje, voor een deel. Maar ik schrijf het ietsje sneller. Maar dan heb ik wel al het verhaal vast liggen in mijn hoofd.
Hoe komt zo'n verhaal tot je? Je hebt het concertgebouw. Je denkt een nieuwe bassist wordt vermoord.
Nee, concertgebouw. Ik wil bij die vaste deeltjes altijd iets. Bij die jubileumdeeltjes, de 80, 85, nu 90, waar ik al een hoofdstuk 11 of 12 toe ben. Wil ik een beetje een plotje zoals Baantjes ze graag maakte. Met iets meer moorden. En iets wat dan een beetje uit elkaar. Wat met brieven of briefjes of weet ik veel dingen die dan weer, weet je wel, een puzzeltje maakte. Beetje zo, beetje ja. Ouderwets mee puzzelen. Beetje, ja. Terwijl bij deze is het een wat losse familieverhaal.
Ja.
En dat vind ik dan wel weer mooi, omdat het eigenlijk alleen maar over emotie gaat. En ik wil heel graag... Kijk, waarom schrijven die boeken? Niet omdat ik er beroemd mee wil worden. Ik schrijf het onder de naam... Mijn naam staat er wel op.
Heel klein op.
Maar het is Baantje, weet je.
Ja.
Ja, in de lijsten staat gewoon Peter Reumel.
Ja, heb ik gezien. Maar ik neem aan dat het ook een soort ereding is.
Nee. Dat is een geldkwestie, wat?
Geldkwestie. Nee, maar dat het ook leuk is om gewoon
voor
elke keer... Ja, om die puzzel te leggen.
Over hem? Ja, zeker. Ja, een tribute toe. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, aan de oude meester. Ja, natuurlijk.
Ja.
Is dat zo. Dus dan denk ik een beetje zoals hij die dingen bedacht. Maar meestal, ik wil op een gegeven moment... Ik schrijf graag over plekken. Dat deden we al toen we die serie maakten. Toen zeiden we, aan het begin van elk seizoen gingen we zitten met een aantal schrijvers. En dan zeiden we, oké jongens, waar gaan we die lijken neerleggen? En Amsterdam, in beeld, was een belangrijk onderdeel van het succes van de serie.
Mm-hmm.
Ik moet eventjes hoesten.
Ja, hoest even.
Wij doen dit gesprek, dames en heren, geheel zonder mondkapje.
Heerlijk, hè?
Ja.
De moord met het mondkapje.
Oh, dat is ook een flink aangesnoerd.
Ja.
Dat doe ik nog steeds. Op een gegeven moment dacht ik wil een ruzie in een kermisfamilie. Dat lijkt me nou leuk. Dat kan ik denk in scènes. Het is één groot toneelstukje wat ik opschrijf, maar dan in proza. En ik denk aan een beetje, ik wil schrijven nog steeds omdat ik leuke karakters in wil schrijven. En dwarsige mensen, flinke buurvrouwen die uit het raam hangen, de Linde Gracht, weet je wel. Dat vind ik leuk om te schrijven. Aan de kok kan ik verder niks doen.
Nee.
En verder ook niet. Heel erg. Ik heb, toen het na 12 jaar genoeg was, had ik een enorm groot feest. Heb ik een toespraakje gehouden als producent. En toen mijn vader en Fledder... Victor.
Ja, Victor en hier.
Naam, ik heb corona gehad en sindsdien is mijn naam...
Echt waar?
Nog,
Oh, ik hoorde ook dat je IQ achteruit kon gaan.
Nou...
Je hebt niet op de IC gelegen.
Nee.
Ze willen nu onderzoek doen naar of het ook gewoon bij... Als je mildere corona had, ik heb het trouwens ook gehad...
Ja? Oh,
of je IQ dan ook achteruit kan zijn gegaan.
Nou, het is bij mij voor... Nou, weet je, ben ik IQ achteruit gegaan? Is waarschijnlijk nog
wel.
Verder. Nog
zoveel
verder
was achter, het niet,
nog verder achteruit. Dan kom je onder het nulpunt, maar namen, wat ik al moeilijk vond altijd, is bij mij nog erger geworden. In ieder geval...
Toen wel goed om het aan corona te wijten, niet aan je leeftijd. Ja.
Nou ja, vroeger had ik zo ben al verbijzerd geweest dat ik nooit gevraagd ben voor de slimste mens bijvoorbeeld, weet je wel. Omdat ik altijd, zullen de jonge mensen, heel leuke cabaretiers, groot gelijk. Ik had vroeger meegedaan, maar na mijn corona zeker niet meer.
Nee, dat is voorbij.
Ja. De eerste impuls is er niet meer.
Ja.
Weet je wel.
Erg, hè? Dus vind je dat erg?
Hinderlijk vind ik dat, ja.
Ja.
Ja. Omdat ik vertel een verhaal en dan moet ik weer zeggen van...
Hoe heet hij?
Van die regisseur die
Maar goed, Victor Renier.
En mijn vader sprak er toe en heb toen gefeliciteerd met het feit... dat ze 12 jaar lang vorm hadden gegeven aan 2 bordkartonnen karakters.
Ja.
Nou ja, toen zag ik die koppen werkelijk zo naar beneden gaan. Dat was een feestreden. Maar dat was het echt. Dat waren affe karakters. En voor een schrijver is niet zo saai als een afkarakter.
Ja.
Je kan hem niet laten meemaken. Ik mocht van Baantje, de oude Baantje, dat karakter lenen van de kok. Maar hij mocht geen wapen dragen, hij mocht niet vloeken en hij mocht niet vreemd gaan. Ja, ik bedoel...
Wat blijft er dan nog over?
Ja, een broodje kroket of een haring bij de stal van Arie.
Ja.
Een cognacje bij Louis.
Ja.
Dus, maar die andere karakters, daar kan ik mee...
Spelen.
Aan de gang gaan.
Ja.
Dat is mijn plezier ook.
Ja.
Ja, en dan leg ik iemand ergens neer.
Ja, en dan legt hij en dan ontrolt het verhaal zich vanzelf. Weet jij wel altijd waar je uit gaat komen? Anders dan Baantje?
Ja, ik weet altijd wel hoe het ongeveer in elkaar steekt en wie het gedaan zou kunnen hebben. Maar heel vaak, halverwege, denk ik, ja, maar nu weet iedereen het. En nu ga ik naar
toch hem. Even een heel andere afslag nemen. Ja.
Ja. Eigenlijk, op dat punt zit ik nu een beetje.
Heb je een leuk leven, Peter?
Ja.
Ja?
Ja.
Hoe bevalt het ouder worden je? Je hebt een stapje terug naar de apenrots.
Ja.
Met liefde.
Ja. Ja, dat is heel fijn. Nou ja, ik lees vele. Ook gisteren iemand die zei, als je ouder wordt, het plezier daarvan is het niet dat je onthecht raakt, maar je bent er niet meer vast aan verbonden. Dus je staat naast de maatschappij, maar je hangt er ook niet meer met alle kluisters in. Heel veel dingen denk ik van, ja, natuurlijk, begrijp het wel. Weet je wel?
Het zal wel.
Water under the bridge. Ja, en niet dat ik daar nonchalant in ben of zo, maar het grijpt me allemaal niet meer zo aan. En ja, mevrouw en ik, wij zijn gezond. De kinderen zijn gezond. Ik klop het even af.
Ja.
Zij is nu een schooltas kopen voor Rosa, die naar de middelbare school gaat, naar het ballet is. As we speak. Ja, nou ja, we wonen niet onprettig. Ik heb enorm veel plezier van dit boek, want ja, echt...
Het meesterstuk, een meesterstuk, maar het boek heet, ja.
Ja, ja, een meesterstuk.
Een meesterstuk, ja.
Want nou, daar heb ik heel veel complimenten over gekregen. En dat...
Doet je goed?
Doet mij goed.
Ja?
Ja, ach. Ach, gij, dat ik
je aanvaardt het aftakeling met dankbaarheid.
Ja, ach ja, weet je, je kunt er wel tegen gaan vechten en zo, maar...
Het is toch de grote tragedie die we allemaal moeten doorstaan.
Ja.
Ja.
Ja, en het grappige is, we staan er nooit bij stil. Niemand staat er eigenlijk echt bij stil. Maar dat is het gegeven van het leven.
Dat je aftakelt en dat je doodgaat.
Duur moment dat je geboren wordt.
Ja.
Begint het aftakelingsproces.
Everyone who's not busy born is busy dying.
Zo
zoals, zoals Bob Dylan ooit zei, zong. Ja.
Ja. Ja. En dat, nou, dat, ik kan niet zeggen dat ik er niet mee bezig ben, hoor. Maar ja... Het is wat het is. En ik, ja, het is ook geen, ik heb, wat ik ook heel fijn
Je hebt ook wel
vind.
Een soort prettig soort simplisme over je.
Simplisme?
Ja, ja. Dat bedoel ik niet lelijk, maar dat je, het leven neemt zoals het is. Dat je het karakter van je vader hebt genomen zoals het is. Dat je je stapje terug op de apenrots neemt zoals het is. Het is niet anders. Of smelt hieronder wel een woede of...
Of ben ik een hele goede interviewtechniek aan het uitproberen? Nee, ik denk dat mijn vrouw er anders over spreekt. Er is geen woede. Er smelt geen woede. In mijn carrière, waar ik toch wel een aantal mensen ben tegengekomen. Ik heb ook geen vrienden hoor. Dat wil ik daar ook. Ook geen vrienden uit die tijd meegemaakt. Ik heb wel vrienden, maar niet echt meegenomen uit het.
Uit de toneelwereld. Of uit de televisiewereld.
Veel bekende. Één iemand slechts die ik werk nooit hoef te zien, maar voor de rest vind ik het ook prima. Deuren dicht en de groeten. Ik ga met iedereen goed om. Er gaan wel eens dingen verkeerd. Ja, daar maakte ik mij vroeger meer zorgen over dan nu. En ik kan heel goed dingen in een laadje stoppen. Ik heb een hele goede ladekast in mijn hoofd.
En dan is het opgeborgen.
Dan is het opgeborgen en heb ik geen last van. Daar heeft mijn vrouw wel eens last van.
Dat jij het dan opgeborgen hebt en dat het dan onbereikbaar is geworden.
Terwijl, er moet nog over worden gesproken. Of er moet nog zes keer worden...
Doorgenomen en doorgeleefd.
Ja, ja, want daar zijn vrouwen toch weer anders in dan die mannen al.
Ja, en jij misschien ook weer anders dan andere mannen.
En ik anders andere mannen en mijn vrouw anders dan een vrouw. Dus
ja,
ja, nee, ik aanvaard het vrij snel. Ja.
Maar hierin lijk je dus ook op je vader. Die was ook zo, denk ik.
Die moet een gigantische ladekast
hebben. Het is opgeborgen en we hebben het er niet meer over.
Ja.
Ik ontken het nu ook verder gewoon. Ja. Dat het überhaupt is gebeurd.
Ja, ik ontken zelfs.
En als je het maar blijft ontkennen, dan is het ook niet waar op een gegeven moment.
Ja, uiteindelijk wel. Ja. 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 Ja, ik weet niet of het makkelijk is, maar ja. Ja, ik weet niet. Het lijkt zo... Het is, ja, het lijkt simplistisch inderdaad, maar...
Het is niet ja, simplistisch is misschien alsof het dom is, maar het is je maakt dingen niet gecompliceerder dan ze zijn.
Nee,
laat ik het
is
zo
een filosofie.
Zeggen.
Laat ik het, dat ja. voel ik geloof ik liever.
Ja, en zoals wat je vertelt over hoe jij met je vader omging en hoe je broer Han met je ja. vader omging. Hij ging de strijd aan en moest het uitvechten tot op het bot. En jij had iets van, nou, dan buigen we een beetje mee.
Ja.
Dan werkt het toch ook.
Ja.
En dan kunnen we weer met een nieuwe draaidag beginnen.
Ja.
Ook goed.
Is ook zo, ja. Het moet ook allemaal binnen het budget gedraaid worden. Dus,
precies. Ja. Dus al te veel tijd om ruzie te maken is er gewoon niet.
Nee.
Nee.
En er is wel iets wat mij toch ook weer daar enigszins... waardoor ik toch weer anders ben dan mijn broers en mijn zussen, denk ik. Kijk... ik ben een schrijver. En dat ben ik geweest vanaf het allereerste moment. Mijn eerste verhaal, dat is overlevering, want het verhaal is niet bewaard gebleven. Kon ik net een potlood vasthouden en ik schreef het eerste korte verhaal. En dat was het circus in de stad. Punt. Dat was het verhaal. Dus dat was nog korter dan de onlangs vertrokken, hoe heet die?
Aal Snijders.
Snijders, ja.
Ja.
Maar blijkbaar had ik daar een heel idee bij, weet je wel. En dat heb ik blijkbaar als kind heb je dat dan... Nou, vervolgens heb ik altijd, in mijn puberteit daarna, heb ik geschreven. Ik ben hoorspeler geschreven, ik heb toneelstukken geschreven.
Op je 15e was je al broodschrijver.
Broodschrijver, letterlijk, ja. Nou, bij Centrum toneelstukken geschreven. Maar daarnaast ben ik altijd wat geweest. Acteur geweest, regisseur geweest, producent geweest. En daarnaast was ik schrijver. En nu ben ik schrijver... sinds een aantal jaar, sinds 10 jaar. En daarnaast doe ik dingen. Maar dat schrijver, dat zal ik altijd blijven. Tot de laatste adem. En dat heeft Han bijvoorbeeld niet. Han heeft teruggetrokken en hij doet allerlei dingen. Maar toneel of het heeft laatst iets in televisie gedaan. En hij zei, ja, ik vroeg me af, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. Toen ik om me heen keek. Dus ik heb mijn eigen wereld. Ja. Ik heb mijn eigen kleine apenrots. Privé rots, waar ik bovenop zit. En waar ik de hele dag in leef. Of op leef. Dat is het eigenlijk.
En daar kan je jezelf gelukkig mee prijzen. Dat is toch een van de grote puzzels in het leven, zeg ik nu als iemand die de 50 nadert. En dan ga je dat soort vragen stellen.
Ja.
Is hoe word je waardig oud? Ik bedoel, hoe zorg je dat je er nog een beetje toe doet, zonder dat je mee hoeft in het gekkenhuis daarbuiten?
Ja, maar dat is een enorme grote mazzel, dat dit is zo.
Ja, schrijven kan altijd.
Ja, maar ik moet schrijven. Ik ben ook toen ik op een gegeven moment bij Animal te lang niet schreef, 8 jaar niet geschreven.
Ja.
En op een gegeven moment alleen mijn manager. Ben ik echt
dus implodeerde je? Ja. Oh ja, wat kreeg je?
Hoe heet het? Overwerk.
Een burn-out.
Ja, maar geen burn-out. Burn-out
een burn-out, maar geen burn-out. Maar goed, er moest weer geschreven
een
worden.
Een muur, zou ik maar zeggen.
Ja, maar dan is het waar je tegenaan liep. Maar dan is er dus toch misschien iets met al die ladekastjes waar je alsmaar dingen in stopt. Waar je vrouw af en toe zo knettergek wordt, dat ze er toch ergens aan de achterkant ook weer uit moeten, die dingen.
Het kwam er allemaal uit, ja. Ja, zeker. Ja, natuurlijk, je kunt niet alles ongestraft wegstoppen.
Nee.
Er is een einde aan de vullersbak in je lichaam. Weet je, op een gegeven moment explodeert die deksel.
Ja, het moet eruit.
Dat is mij gebeurd. Maar ik moet je zeggen, daarna ben ik blijmoedig opgestaan en doorgegaan. En ik was blij dat ik dat gehad had, want ik was van heel veel rotzooi af. Ja. Ik heb 10 gesprekken gehad met een meneer. 9, maar toen zei ik, nee, doe er eentje om te kijken of jij gelijk hebt. Want hij zei op een gegeven moment, nou, volgens mij is u weer licht aan het einde van de tunnel.
Ja.
Toen zei ik, ja, dan hoop ik maar niet dat het de trein is. Weet je wel? Je moet wel echt zeker weten, ik wil echt door die tunnel heen, wil ik weer, nou, 10 keer bij zo'n man geweest. En ja, ik was weer als herboren geweest, ik kon er weer tegenaan. En er loopt een last gehad. Van rare angstaanvallen of dingen.
En die had je toen wel gehad?
Ja.
Ja, ineens sloeg de paniek toe?
Ja.
Hoe oud was je toen?
Nou, ik weet het niet meer. Even kijken, ik ben 10 jaar geleden gestopt met Animal. Deze jaren 15 geleden.
Ja.
Toen ik ruim 10 jaar producent was.
Ja, dus was je ook even in de 50.
Ja, in de 50. Ja. Maar trek het je niet aan.
Nee, maar dat is gewoon een moeilijke leeftijd.
Dat wil je zeggen, ja. Dat is ook een moeilijke leeftijd.
Ja.
Ik vond het ook een leuke leeftijd hoor trouwens, want die kinderen zijn een beetje groter en hebben wat meer
zeker,
vrijheid.
Zeker, maar het is ook het moment dat je de ouderdom moet gaan aanvaarden.
Ja, en hoe ga ik nu nog, want...
Hoe ga ik er nog toe doen?
Ja. Dus vaak zo bij acteurs, hè. Dat is heel grappig. Dat hebben we heel vroeg gezien. Dat hij tot 40, 42, dan zijn ze nog eager en daar misschien nu ietsje langer, maar vroeger dan. En dan zien ze dat het volgende pad is eigenlijk alleen maar die ene rol die ze goed kunnen. Dat was zeker bij die grote gezelschappen toen nog. En daarom wilde ik geen acteur worden. Dat herinner ik me nu ineens weer. Ik zag heel veel bittere collega's om mijn vader heen.
Die ene rol alsmaar aan het spelen.
Alleen die ene rol speelden. Ja. En eindeloos die bussen gingen om die ene rol te spelen. En af en toe een keer buiten mochten spelen. Heel eventjes. Nou, dan niet die buiten spelen. Maar mochten
een ander rolletje. Ander soort rol mochten spelen.
Een snabbeltje, zoals het dan heette. Ja. Weet je wel. En heel veel verbittering en drank en heb ik voorbij zien komen. Ja. Dat vond ik een hele nare kant van het toneelspelen. Dus het toneelspelen had ik eigenlijk al terzijde gezet.
Ja.
Wilde ik niet meer. Maar ja, goed, hebben we het over gehad. Maar dat schrijven, dat is...
Het houdt je in leven.
Dat is wat ik ben. Nou ja, dat is wat ik ben, wat ik elke dag doe. Ook al schrijf ik niet, dat schrijf ik toch. Ja.
Gaan we nog even mee door, Peter. Ik geef je een coronabox.
Doe mijn best, dank je.
Dankjewel. Ik ga nu ook het meesterstuk lezen.
Ja.
Nadat ik baantje,
laat het me weten.
Je laatste baantje heb uitgelezen. Wat staat me te wachten, Peter? Iemand die een geheim ontdekt stierf 30 jaar geleden.
Nee.
Dat staat op hier op de voorkant.
Zeker, en dat is ook waar. Maar het gaat over een... Er is een jonge vrouw, een kunsthistorica... en die heeft schilderijen van haar grootvader, 30 jaar geleden... hingen in zijn werkkamer, waar er was een drieluik... En een van die schilderijen voor haar eindthese, zou ik maar zeggen, wil ze ontleden helemaal. Zowel chemisch als op elk niveau achterhalen wat die schilder daarmee bedoeld heeft, hoe hij dat gedaan heeft, etc. En nou, dat is een 18e eeuw schilderij van ene Isaac Pieters, die niet bestaat overigens. En dan nemen ze een stukje van die verf en het wordt in hars gegoten en dan gaan ze al die laagjes bekijken. En uiteindelijk komen ze op een laagje en dan zien ze door de pigmenten dat 17e eeuw is. Dus er zit een schilderij uit 16 zoveel onder. En dan gaan ze nog wat verder en dan blijkt er een schilderij van Rembrandt onder te zitten. En niet zomaar een schilderij, maar een heel speciaal schilderij. Waarvan delen ontbreken en die heeft hij zijn gevonden. En dan gaat de hele kunstwereld uit heel Europa valt over de heen. Dus het is een soort van junior James Brown, maar dan uit Nederland. Nee, James Brown.
Van de Da Vinci Code, of niet?
Ja, die Brown. Ja. Dan Brown.
Dan Brown, ja.
James Brown.
Komt allemaal door corona, Peter.
Ja. Dat was corona, inderdaad.
Dat was weer een metstaaltje
dus
corona.
Dat is het. Dus het is een actieding. Maar wel aardig, hè? Interessant ook, geloof ik.
Ik ga het lezen. Dankjewel, ja, Peter.
Graag gedaan.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Peter Reumer. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. En volg ons op Instagram, @metgroenteman.